Niets is onmogelijk. Ja, dit is een... Ben ik heel, heel erg enthousiast. Hebben we nieuwe boxjes of zo? Dit... Het klinkt echt... Oh, misschien feedback of zo. Ik hoor mijzelf heel hard. Ja, staat het iets daar? Kan het iets zachter, alsjeblieft, misschien? Ja, dan is het... Ja, is het beter? Ja, voor alle hooggevoeligers onder ons. Ben ik zelf ook een van, dus... welcome to all the internationals. I hope you enjoy the service. Hello. I have a question. If there's anyone, and I'm doing this in English purposefully, if there's anyone who would perhaps help us to set up a translation team, that would be great. We really need that because we always have international guests. And if we have 4 or 5 people, then you only have to help like once every 6 weeks. So if there are people who say, yes, I would really like to help to translate, please come and speak to me, then we can start a team. Maybe we already have one. No pressure. No, okay. Afgelopen zondag had ik heel veel gezegd. Misschien iets te veel. Maar het, soms heb je een heel, 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 heel lang inleiding nodig voor een heel kort revelation. Dat is soms nodig. Ik ga daar zo op terugkomen. Eerste slide. Dit is klein. Ik zeg afgelopen week, wij zijn in een nieuwe traject of serie preken. En dat gaat specifiek om onze geloofswaarden. Dus waar geloven we in als Berea? Dus hier heb ik, we hebben al het voorheen gecommuniceerd, staan ook op de website, maar gewoon voor alle helderheid, dat zijn onze geloofswaarden. Eerste is, wij zijn herkenbaar door de goedheid van God. Dus, vorige week was de eerste preek over de goedheid van God. We hebben een nieuwe verbond gekregen. Het heet een grand covenant, dus God geeft gewoon alles en er staat helemaal geen enkele tegenprestatie tegenover. Dus God is goed, want we hebben een geweldig nieuwe verbond. En God verwacht eigenlijk niks. En dit is ook zo, want hij verwacht niet eerst dat ik hem moet aanbidden. Want dan was ik een robot geweest. Met geen keus. Geen keus, geen vrijheid. God is goed. Dus leven vanuit het nieuwe verbond was de eerste preek over wij zijn herkenbaar door de goedheid van God. En vandaag gaat het om niets is onmogelijk. De tweede deel van de goedheid van God. En dan gaan we verder met gebed en aanbidding. Gaat Ari denk ik volgende week over spreken. En dan God spreken van God. Wij geloven dat God altijd spreken. En dan een gulle en gevende levensstijl. Met elkaar optrekken, dus familie is de kern. Onvoorwaardelijke liefde en eer. En verbondenheid met elkaar. Dus daar gaan we de komende weken op focussen. Dan weten jullie ook een beetje waar wij zitten in ons proces in serie van preken. Dus vandaag wat meer over niets is onmogelijk. Judith, niets is onmogelijk. Het was eigenlijk prachtig. Net voordat Hernani zijn woord met jou deelde, had ik ook echt een gevoel dat You Make Me Brave is van God voor jou vandaag. Ik was er zo overtuigd van en ik had een gevoel, weet je, we moeten echt meer woorden tegen elkaar delen. Het is zo goed, zo gezond. Ik had echt het idee dat God zegt tegen je, het voelt misschien alsof waves upon waves upon waves op jou, zeg maar, crash. But it's His love. It's His love. Let's crash. Oh. It's His love crashing on you. En wij houden van je. En wij houden van de hele mom gezin. Wij houden van Martijn. En wij zijn zeer, zeer, zeer dankbaar met jullie in onze familie, in gezin. Want jullie zijn gewoon een geweldig voorbeeld. Dus bedankt. Ik heb 2 weken ongeveer geleden, en 1 week geleden, van Annemiek geleerd. Verankering vindt plaats ook in stilte. Dus ik hoop dat het van jou, voor jullie als familie een periode van stilte wordt. Rust. Daar vindt verankering plaats. Helping Hands gaat door op een nieuwe manier. Dat betekent ook heel veel nieuwe mogelijkheden. Niets is onmogelijk. Kort over vorige week nog weer. Aan het eind was er niet al te veel tijd. Wij hadden het over vijf hoofdverbonden in de Bijbel. Wij zien vijf verbonden, niet alleen maar twee. Vaak denken we alleen maar twee verbonden, oud en nieuw, maar er waren eigenlijk vijf. De Bijbel is eigenlijk een boek waarbinnen wij lezen Gods verbondsrelatie met mensen in de verhaal van elke verbond. Rondom elke verbond hebben we een kanon. En die kanon is eigenlijk een boeken met de verhaal van hoe God met ons als mensen omgaat binnen een specifieke verbond. Ik had gezegd dat er vaak een nieuwe testament, niet verbond, nieuwe testament, eigenlijk heel veel tegenstrijdigheden zijn. De Bijbel is absoluut, moet ik heel voorzichtig zijn, de Bijbel is niet perfect. Bijvoorbeeld, daar staat ook een klein voorbeeld, Romeinen 8. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Punt. In het originele Grieks. Punt. Daar stopt de zin in het Grieks. Toen hebben wij als mens toegevoegd, who are led according to the Spirit. Staat niet in de originele. Wat betekent dit? Geen judgment. Geen judgment. Geen judgment. Klein voorbeeld. Oké, in ieder geval. Heel veel tegenstrijdigheden. Nou, de tegenstrijdigheden in het Nieuwe Testament wordt helder en duidelijk als wij goed begrijpen dat er eigenlijk een 70 jaar overlap van de kanon van de Oud en Nieuwe Verbond is. Jezus leefde steeds nog onder het oude verbond van Mozes. Maar tijdens zijn leven had hij wel al gesproken over de koninkrijk van God. Dus tijdens zijn bediening op aarde kom Gods koninkrijk eigenlijk al door hem op aarde tot stand. We zien dit, wonderen, bovennatuurlijke dingen, nieuwe manier van dingen, nieuwe manier van leven. Dus een overlap van het oud en nieuwe verbond. Jezus, nou, van de kanon. Jezus stierf van het kruis. Ja? Hij sloot met zijn Vader in de hemel een nieuwe verbond namens mij en jullie. Dus we hebben een nieuwe verbond. Daarna duurde het ongeveer nog 40, nou niet ongeveer, precies 40 jaar. Toen werd de tempel vernietigd. Dus geen meer offeren, geen priesterdienst, alle genealogieën werden vernietigd. Toen stopt de oude verbond helemaal. Ik heb ook kort uitgelegd, er was een aantal versen. Matthäus 24 vers 34, Hebreeën 8 vers 13 en 1 Johannes 2 vers 8. Wat zegt dat? De oude is aan het verdwijnen, het is nog niet weg, en de nieuwe is er al. De licht schijnt al in de duisternis gaat snel weg. Het vers wat aanduidt dat er een overlap is. Ik had het ook bijvoorbeeld over Ananias en Safira. Ja, en ik had gezegd dat is een van die tegenstrijdigheden. Hoe kan het dat een nieuwe verbond vol genade, vol liefde, met geen oordeel, Jezus zegt zelf, ik oordeel jullie niet, geen oordeel, maar Petrus zegt tegen Ananias en Safira, jullie gaan gewoon sterven. Pff, weet ik veel, hartaanvallend vuur. Dood. Ananias en Safira, beide dood. Ik geloof dat dit een oud verbond actie in de startfase van het nieuwe verbond in de overlap. Ja, het is heel radicaal, ik weet het. Ik moest maar over nadenken. Iedereen had een prachtige kort samenvatting gekregen van de preek. Bedankt Arjen Annemarie. Met alle versen. Mooi uitgelegd. Luister ook de vorige preek. Ik ga echt geen tips en uitleg meer geven daarover. Gesprekken mag altijd achteraf. Maar ik geloof niet dat het Gods hart was dat Ananias en Safira gewoon zo dood uit de tempel gedragen worden. Ik geloof dit niet. Niet van een goede God. Maar Petrus had nog overbond denken. en handel ook volgens oud verbond denken in de periode van de Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond, want er was een overlap. Een ongeveer 70 jaar overlap. Wij zien het ook later in Petrus' leven terug. Hij was gewoon echt een racist. Hij en Paulus had beide 10 jaar bonje met z'n tweeën over besnijdenis en wetten en regeltjes over wat je mag eten, ja of nee. Want Petrus was een racist. Ja, weet je, allemaal heeft maar issues waar zij door moeten. Maar als je denkt als een racist, ja, dan denk je eigenlijk volgens Petrus overbond. Want tijdens het overbond was alle andere volken eigenlijk niet welkom. Volgens de Joods denken dan. Niet volgens God. Mag het helder en duidelijk zijn. Niet volgens God, maar volgens Joods denken. Dus daar had Paulus ook keer op keer met Petrus bonje over. We zien weer overlap. Oud verbond denken in de startfase van het nieuwe verbond. Nou. Dus. Alles is mogelijk. Het is heel lastig om te begrijpen dat God goed is als je niet begrijpt hoe verbonden functioneren en dat een kanon elke verbond omschrijft. God handelt niet meer volgens het oude verbond. Ik had vorige keer ook uitgelegd, de oude verbond was absoluut nooit Gods bedoeling. Dat zien we in Deuteronomium, wordt het heel goed uitgelegd. En ook weer, zegt Paulus, het was niet de verbonden volk, had erom gevraagd. God geeft iedereen een grand covenant. Israël zegt, nee, we wil God, wij hoeven je niet. Het is veel te eng, ik wil niet verder. Mozes, jij doet het wel. Ja, zegt God, oké, maar dan krijgen jullie regels. Het is niet mijn bedoeling, ik wil relatie met allemaal. Maar oké, ik respecteer jullie besluit. Nou, mijn preek vandaag over goedheid van God is niet zo systematisch en theologisch als afgelopen week. Ik heb überhaupt heel weinig tijd over. Het is een aantal gedachten over de goedheid van God. Het is gewoon een aantal ideeën. Wat ik van God denk, is heel bepalend voor wie ik ben en hoe ik leef. Wat ik van God denk, mijn perceptie van God, is heel ingrijpend in mijn leven. Als ik God zie als ontoereikend, ja, dan heeft het gevolgen voor mijn leven. Als mijn perceptie van God is dat hij boos is, dan heeft het heel veel invloed op mijn leven. Dan probeer ik het altijd goed doen. Werken, bijvoorbeeld. Als ik denk dat God een afwezige vader is, ja, dan heeft het invloed. Dan denk ik dat hij niet naar mij luistert. Al die dingen impliceren eigenlijk dat we dan denken dat God niet goed is. Psalm 34 vers 8 staat er, proef inzien dat hij hier goed is. Let op, proeft is een ervaring, het is een sens, proeft, een ervaring, want je ervaring, je proeft dat God goed is, and see that he is good. Dus eerst ervaar je dat God goed is, je proeft hem, en door de ervaring heen van Gods goedheid, zien wij dat God goed is. Dus je ervaring beïnvloedt je perceptie. Your experience of God as good influences your perception that God is good. Taste, experience, and see, perception. Volg jullie een beetje. Dus we hebben een ervaring nodig dat God goed is, voor een gezonde perceptie dat God goed is. Taste, and then see. Proeft, ervaar en dan zien we het wel. Nou, heel belangrijk. Als ik niet geloof dat God een goede God is, kan ik hem dus ook niet vertrouwen. Je vertrouwt geen afwijzige vader. Je vertrouwt niet een boze vader. Ik vertrouw sowieso geen vader vol veroordeling voor zijn kinderen of gezin. Het is alleen maar wanneer ik God als volkomen, 100% goed ervaar en zien, dat ik hem eigenlijk kan vertrouwen. Als ik God niet kan vertrouwen, het resultaat, als ik hem niet kan vertrouwen, is dat ik mijzelf moet vertrouwen en in alles er steeds aan moet werken om in zijn rust in gunst te komen. Het is een vicious cycle, Hernani. Als ik God niet vertrouw dat hij echt goed is, ik heb een grand covenant van hem gekregen, dus er staat geen tegenprestatie over, hij is gewoon altijd goed, maakt niet uit wat ik doe, hij is altijd goed, kan ik hem niet vertrouwen, als ik dit niet geloof. Als ik God niet kan vertrouwen, betekent dit, ik ben afhankelijk van mijzelf voor mijn eigen redding. Want ik moet het goed doen. God doet het niet voor mij. Mijn redding, mijn relatie met God, genade van God, ligt niet aan hem als een goede papa, waar het gewoon geven, maar aan mij in mijn eigen prestatie. Dus als ik God niet vertrouw, ligt het allemaal aan mij. Want ik moet het goed doen. En dan wordt het nog erger. Geloof is altijd naar buiten gericht. Naar wat God doet door mij. Maar als ik focus op mijzelf, dat ik het goed moet doen, groei ik niet in geloof. We hebben het over wonderen. Niets is onmogelijk. Peter had afgelopen 2-3 weken geleden over wonderen. Heel mooi, bovennatuurlijke. Daar hebben we geloof voor nodig. Maar als ik niet geloof dat God goed is en dat hij dit doet, ligt het aan mij. En of ik het goed doe, ja of nee, want ik vertrouw God niet. Maar als ik op mijzelf moet vertrouwen, kan ik niet groeien in geloof. Want geloof is altijd naar buiten gericht. Nooit naar binnen. Geloof is nooit naar binnen gericht, altijd naar buiten. Het resultaat is dat ik mijzelf, hier komt het weer Hernani, het resultaat is dat ik mijzelf moet vertrouwen in alles en er steeds aan moet werken om in zijn rust te komen. Dit is het gedachtegoed vanuit het oude verbond, mijn prestatie. Dit proces is naar binnen gericht omdat ik het moet doen. De spagaat hierin ontstaat omdat geloof altijd direct verwijst naar het onmogelijke wat God zelf doet of door mij doet. Dus als ik geloof dat God niet goed is, kan ik God niet vertrouwen. Als ik God niet vertrouw, ligt het aan mijzelf. En als het aan mijzelf ligt, werken, groei ik niet in geloof. Vicieuze cirkel. Hoeveel tijd hebben we? Lotje, slide. Bedankt. Het is een heel lang tekst. Ik ga nou snel doorheen en dan een aantal observations. Matthäus 11. Wat kan ik over u zeggen? Oké, Jezus deed wonderen. Overal en nergens wonderen, wonderen. Bovennatuurlijke dingen. Ik ga daar zo op terugkomen. Geweldige dingen. En mensen geloven gewoon niet in hem. Mensen geloven niet in hem. Als de Zoon van God, als de Ridder. Jezus zegt over de desbetreffende mensen. Wat kan ik over u zeggen? U bent net kinderen die buiten spelen en tegen elkaar zeggen, we hebben fluit gespeeld en jullie wilden niet dansen. Toen hebben we klaagliederen gezongen en jullie wilden niet treuren. Want Johannes de Doper drinkt geen wijn en eet vaak niet. En u zegt, hij is bezeten. Ik, de mensenzoon, eet en drink wel en u moppert. Hij is een veelvraat en een drinker en vriend van tolontvangers en slechte mensen. De praktijk zal wel duidelijk... Oh. Wonder. Yes. De praktijk zal wel duidelijk maken wat wijsheid is. Volgende slide. Hij begon verwijten te maken aan de steden waar hij de meest wonderen had gedaan. Oké, verwijten, niet veroordeling. Belangrijk, het is een verwijt. Hij was denk ik een beetje chagrijnig, gewoon als mens. Vanuit een gevoel van, ja, ik denk misschien een beetje hartzeer, triest, weet je, ik doe zoveel wonderen. Oké, Johannes schrijft ook, alle wonderen die Jezus deed, de hele wereld is er niet genoeg boeken om dit alles op te schrijven. Zoveel wonderen. En er was ook heel veel boeken. Alleen maar in de bibliotheek van Alexandrië was er 300.000 boeken of zo al. In die tijd. Dus het is misschien 2000 jaar geleden, maar er was al een flink aantal boeken. Heel veel wonderen, echt heel veel. Hij begon verwijten te maken aan de steden waar hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verwijt ze en zei dat ze niet, zich niet tot God hadden bekeerd. Hoe spreek je dat uit? Chorazin. Bedankt. Chorazin, Bethsaida. Sorry, mijn Nederlandse Hebreeuws is nog niet zo goed. Chorazin, Bethsaida. Wat ziet dit er voor u slecht uit? Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die ik in u straat heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van de grote oordeel minder erg zijn dan voor u. In Kavernaum zal het worden verheerlijk tot in de hemel. Nee, het zal verzinken in het dodenrijk, want als de geweldige wonderen die ik in Kavernaum heb gedaan in de zondige stad Sodom waren gebeurd, zou zij er niet nog zijn. De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Kavernaum. Nou, heftig. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Jezus zegt, voor jullie was het niet goed. Ik heb heel veel wonderen gedaan. En al heb ik heel veel wonderen gedaan, geloof jullie niet. Als al die wonderen had gebeurd in een nog slechter stad, en dan zouden ze zichzelf bekeren tot God. Nou, en voor die hele stuk hebben we het over de fariseeren. Weet je, ik doe A en jullie zeggen, jij, maar jij doet niet B. De discipelen doen C en jullie zeggen, ja, maar waarom doen jullie niet ook X? Johannes de Doper doet zo en jullie zeggen, nee, ik moet eigenlijk zo. Snap jullie waar het over gaat? Laat ik een beetje uitleggen. Mensen zonder kracht zijn over het algemeen op zoek naar verduidelijkingen en uitleg in plaats van oplossingen. Mensen zonder kracht als God is goed, je perceptie van God is goed, ben je op zoek naar verduidelijkingen en uitleg in plaats van oplossingen. Judith zit in een heftige tijd. Gaan Judith zeggen, ik pak je gewoon als voorbeeld. Ga Judith op zoek naar verduidelijken waarom helping hands moet stoppen en verzin allemaal van ja, maar het is Gods bedoeling, het is nog niet de tijd, blablabla. Of gaat zij zeggen, ik God, met God samen een oplossing bedenken. Ga ik met God samen een oplossing bedenken. Weet je, je bent ziek. Je hebt een ongeneesbare ziekte. Ga je zeggen, ja, weet je, sorry. Je krijgt geen genezing, want je hebt, weet ik veel, onvergeving in je hart. Of ik heb nog niet genoeg geloof om te geloven dat jij gezond wordt. Bedenk je redenen? Smoesjes? Of ga je op zoek naar oplossingen? Zij begrijpen Gods goedheid niet, omdat er geen tegenprestatie tegenover staan. De fariseeren was altijd op zoek naar een tegenprestatie. Als ik het zo goed, mooi doe, dan krijg ik zegen van God. Jezus deed heel veel wonderen met geen tegenprestatie. Hij verwacht geen tegenprestatie. En daarom waren zij helemaal niet gelukkig. Zij kon het niet pakken. De goedheid van God kon zij niet pakken. Dus de steden keerden zichzelf niet terug naar God, want zij denken met een oud verbond denken van tegenprestatie. En vanwege hun denken binnen regeltjes in wat je moet doen, ja of nee, hadden ze God een ervaring van Gods goedheid niet gezien, niet gepakt. Heel vaak ervaren wij heel veel goede dingen van God, ik ook. Maar als ik steeds nog blijf hangen en werken en wat ik moet doen en als ik voor een zieke persoon bid, is er een hele lijstje van dingen van weet je, het moet zo allemaal op orde, vergeving, dit en dat en zus en zo. En heel vaak is die dingen ook belangrijk. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Maar ik blijf zo hangen in de regeltjes, in plaats van dat God goed is en het gewoon wil doen omdat hij een goede papa is, ervaar ik hem niet als goed. En als ik hem niet goed ervaar als goed, kan ik ook niet verder met hem in geloof. Dan verandert de ervaring van Gods goedheid me eigenlijk niet. In Matteüs 12 zien wij Jezus. Oh, dat is de volgende. Oké, ik skip dit voor nu, vanwege tijd. De fariseeren, onvermogen om buiten de regels en wetten te denken, was een blokkade tot een ervaring van Gods goedheid. Ze bouwden hun theologie rondom wat Jezus niet had gedaan door kritisch te zijn. Jezus had sowieso niet allemaal genezen. Allemaal die naar hem toe kwam, geloof ik, had hij wel genezen. Maar niet de hele wereld. Dus de fariseeren vanwege hun wettisch denken van regeltjes, was een heel groot blokkade. Want zij bouwden een hele theologie rondom wat Jezus niet had gedaan. Kijk eens. Vorige gedeelte staat het. Jezus zegt, jullie geloven niet. Johannes de Doper doet de één en jullie zegt dat het niet goed is. Ik doe precies het tegenovergestelde en jullie zegt dat dit niet goed is. Kritiek, 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 kritiek vanwege de regels. En dat is een blokkade om God te ervaren als een goede God. Maar wat als je heel veel vragen hebt in je leven, is echt niet leuk? Ja, soms is je leven echt niet leuk. Heb je heel veel tegenstand, heel veel lastige situaties. Waar is Gods goedheid dan? Ik heb een ervaring nodig van Gods goedheid, want dit heeft invloed op mijn perceptie dat God goed is, wat leidt tot geloof. Maar als mijn ervaring van God niet is, dat hij goed is, wat dan? We hadden het net over de fariseeren. Hun oude verbond denken was een blokkade om God te ervaren als goed, of dat het een realiteit wordt in hun eigen leven. Maar wat als je eigen ervaring anders is? Ja, dat kan. Ik geloof we hebben een keus. Hardloop ik weg naar wantrouwen, kritiek en verzin ik redenen waarom mijn leven slecht is, ik heb het niet goed gedaan, God test mij, ik heb het al zo vaak gehoord, het is een winterseizoen. 6 maanden later winterseizoen. 3 jaar later, het is een winterseizoen. Ja, nou. Ik zeg niet dat er niet seizoenen is in ons leven, maar gebruik ik de seizoenen als een smoesje. Of doe ik zoals David en ik ren op Goliath af met een overtuiging dat God goed is? Wat gaan jullie doen? Smoesjes verzinnen of zoals David op Goliath afrennen en zeggen, ik heb geloof. Ik geloof dat God goed is. Mijn ervaring van of God goed is, ja of nee. De omstandigheden om mij heen bepaalt niet of God goed is, ja of nee. Gods karakter bepaalt of God goed is. En binnen een grand covenant kan God alleen maar goed zijn. God was altijd goed. Ze hebben om een ander type verbond gevraagd. God is niet veranderd. Gods karakter bepaal en zijn covenant met ons bepaal of die goed is, ja of nee. En binnen een grand covenant is God altijd goed. Gods karakter bepaalt het. Slechte dingen komen niet van een goede vader. Ik geloof dit absoluut niet. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik geloof niet dat geen enkele slechte ding van God komt. Hij gebruikt het tot goede. Maar als er toch lastige dingen gebeuren in ons leven, gebruikt God het om ons aan te sporen om in die geheime plaats, de Bijbel heeft het vaak over de secret place, jij en God samen, jullie met z'n tweeën, binnen een relatie. Slechte dingen komen niet van een goede vader, maar als er toch lastige dingen gebeuren is het in ons leven, gebruikt God het om ons aan te sporen om in de geheime plaats te komen bij hem. Slechte dingen is een gebruikt God als een uitnodiging en hij zegt, kom bij mij, jij en ik, samen, kom dichterbij. Zodat alles van mij bedekt kan worden met alles van hem. En wij op die manier een einde kunnen maken aan wat niet goed is. Weet je, ik geloof, in die gedeelte zegt Jezus eigenlijk, de oplossing. De oplossing voor die verschrikkelijke steden, voor Tyrus en Sidon en in Sodom. De oplossing voor hen was eigenlijk een ervaring met de goedheid van God. Slechte steden. De oplossing voor al die rotzooi was een ervaring van Gods goedheid. Ik heb jullie een ervaring van mijn goedheid gegeven, maar vanwege jullie denken binnen regeltjes, in tegenprestatie, in verwachtingen, pak jullie niet de ervaring dat ik goed is. Dat ik goed ben. Maar de oplossing voor een kapot gebroken wereld is een ervaring met Gods goedheid. Dus daarom zeg ik, wij hebben een keus. Kijk ik naar alle slechte dingen, ik denk regeltjes en ik verzin maar smoesjes waarom het zo is. Of geef ik aan anderen om mij heen een ervaring met Gods goedheid. Het is zo belangrijk. Hij roept mij in lastige situaties, als het echt rot is in mijn leven, naar een geheime plaats, om daar te komen. Zodat alles van mij bedekt kan worden met alles van hem. En wij op die manier een einde kunnen maken aan wat niet goed is. Ik heb vanochtend tijdens worship ik echt weer... Ja, ik heb een vorige keer er wat over gezegd tijdens een preek een paar jaar geleden, maar... ik was 20 jaar, ik wou altijd trouwen met mijn 20ste. Ik dacht altijd, Jezus God, ik wil trouwen op mijn 20ste. Met mijn 21ste wil ik al een kind. Ik ben gek op kinderen. Daarom ga ik ook aan de slag in Afghanistan, om ondervoeding tegen te gaan. Want ik ben gek op kinderen. Jammer genoeg is het niet gebeurd. Uiteindelijk met mijn 27ste ontmoet ik de geweldigste, hotste, awesomeste vrouw van de hele wereld. 40 dagen later waren we verloofd. 40 dagen. Absoluut niet. 40 dagen later waren we verloofd. Hanneke wil ook heel graag kinderen. Ze werd zwanger op een gegeven moment. Wij waren zo... Ja, wij waren al getrouwd natuurlijk. Wij waren zo blij met ons eerste kind. Eerste zwangerschap. We hebben zoveel gebeden over die zwangerschap, geprofeteerd. Ik heb zelfs woorden van God gekregen over die kind. En na bijna 2 maanden of zo, hadden we een miskraam. En waar is de goedheid van God dan? Ik word nu nog emotioneel ervan, dat je denkt dat... Weet je, vanaf ik zo jong ben, ik wil altijd graag kinderen in je trouw met je beste vriend. Je wordt zwanger en je hebt een miskraam. Het was echt geen prettige ervaring. Wat doe je dan? Zeg je, God is niet goed? Jullie weten ook, ik was helemaal suïcidaal na 1 gebed, helemaal eruit, 100% genezen. Gilbert-syndroom na 1 gebed, helemaal genezen. Ervaringen met Gods goedheid. Toen de miskraam. Wat doe ik dan? Doe ik zoals de fariseer en zeg, ja, maar God, je heeft mijn kind niet gered. Negeer ik alle goede momenten, openbaring van Gods goedheid met mijn bovennatuurlijke genezing? Of zeg ik, nee God, je hebt niet, mijn kind niet gered. Smoesjes. Ik bedenk maar redenen van God, God wil mij wat leren. Nee, ik geloof niet dat slechte dingen van een goede God komen. Ik geloof, wij leefden gewoon in een kapot wereld. En ik ben de oplossing. Ik kan me nog heel goed herinneren, het was een uitnodiging van God. De dag na de miskraam, ik kon echt een hele avond niet slapen. En de volgende ochtend, ik denk het was om 5:30 of 6, ging ik eruit. En ik zat beneden op de bank, alleen maar aan het huilen van God. Mijn kind. Weet je, wat doe je dan in? Ik kan me nog zo goed herinneren. En ik zag Jezus voor mij. En ik was Jesus Culture muziek aan het luisteren. In die liedraden van Chris Kilala. Van Come Away With Me. It's gonna be great. It's gonna be wild. It's gonna be full of me. En God zegt tegen mij. Weet je, wat doe je niet? Geloof je dat ik goed is? En ik kan me nog zo goed herinneren. Ik stond op. Handen omhoog. En ik zeg. Ik geloof dat hij goed is. Ik geloof dat hij altijd goed is. En ik weiger om te geloven dat de omstandigheid om mij heen bepaalt of hij goed is, ja of nee. En ik weiger om na te denken over, heb ik genoeg gebeden? Is er zonde in mijn leven en daarom sterft mijn kind? Ik geloof dat soort dingen niet. Dus, rot omstandigheden. Je leven is gewoon rot. Op dat moment was het voor mij sowieso het geval. En dan zegt God tegen mij, kom naar de geheime plaats. Kom bij mij. Een paar weken later, ik kom van Zuid-Afrika, buren Zuid-Afrika, geweldige, gewoon een stel, helemaal gek op God. Ze hadden 2 kinderen en de oudste verdronken. Verschrikkelijk. Zij worden altijd heel graag kinderen. Hebben ze maar eentje over en ze willen heel graag meer kinderen. Eerste keer nadat de oudste is verdronken, miskraam. Tweede keer opnieuw een miskraam. Dan denk je van, oh, ik wil kinderen. Oudste is naar Jezus. En volgende 2 ook. En het was zo bizar in... Ik dacht van, hé, maar dat heb ik ook meegemaakt. En dat ga ik nu niet allemaal over praten, maar ik had haar een heel kort e-mail gestuurd. Heel kort. Met alles wat God aan mij had geopenbaar in de geheime plaats. Over zijn goedheid. En ik krijg een week later een e-mailtje terug van, wauw, niet voor het eerst kan ik het echt een plekje geven. Waarom? Want God is altijd goed. Dus ik heb tijdens een rotsituatie iets echt besloten dat God goed is, dat ik het geloof, krijg ik een nieuwe openbaring van Gods goedheid, dat hij altijd goed is. In die goede openbaring, dat God goed is, mijn ervaring, had ik gewoon via een mailtje aan haar gestuurd. Wat krijgt zij in de openbaring? God is steeds toch goed. God is en blijft goed. Altijd. Ik ben de antwoord. En in een wereld waar alles kapot is, hebben we echt een openbaring van Gods goedheid nodig. Maar het is zo cruciaal, echt zo belangrijk, dat ik ervaringen van Gods goedheid mij eigen maak. En niet zoals de fariseeren zeggen, ja maar God, dat heeft hij niet gedaan. Ik moet nooit mijn theologie bouwen rondom wat ik denk Jezus niet doen. Of wat hij anders zou moeten doen. Want ik ben niet God. Dat is niet mijn theologie. Ik bouw mijn theologie op de doorbraken. In de goedheid van God. Daar denk ik over na. Daar sterk ik mezelf in. De koningen van Sheba zeggen op een gegeven moment tegen Salomo. Dit is zo mooi. U staat in Gods gunst. U staat in Gods gunst vanwege zijn liefde voor Israël. Denk erover na. Het is bizar. Gods gunst is op jouw leven, Salomo, want God is gek op Israël. Implicatie. Wat is implicatie? Als u gunst de mensen om u heen niet zegent, dan heeft u niet uw doel gevonden. Dit is echt iets om over na te denken. Ik heb heel veel gunst van God. Ik weet het. We hebben allemaal heel veel gunst van God. Want zoals ik vorige week had gezegd, ik ben alleen maar de ontvanger van een perfecte verbond tussen God en Jezus. Ik lift gewoon mee. Dus ik heb gunst. Ik weet het. Maar gunst rust op mijn leven, omdat God houdt van de mensen om mij heen. Tuurlijk ook, hij houdt van mij. Maar er is gunst op Hernani's leven van God houdt van mij. En er is gunst op Annemarie's leven van God houdt van Ari. En er is gunst op Ari's leven van God houdt van Annemarie. Het is echt heel krachtig. Het is zo belangrijk dat wij de goedheid van God begrijpen en doorgeven. Want andere mensen vertrouwen God misschien niet. Andere mensen hebben lastige dingen meegemaakt en in die lastige situatie zijn ze gekwetst. En vinden ze het lastig om God te vertrouwen. Ze zijn teleurgesteld in God. Wat hebben ze nodig? Een ervaring met de goedheid van God. Dat God altijd goed is en dat kan ik heel goed doorgeven. Want er is gunst op mijn leven en ik weet dat God altijd goed is, altijd. Jezus zegt, de antwoord voor, ik heb de antwoord, Gods goedheid aan jullie gegeven, door heel veel wonderen te doen in jullie steden. Maar jullie hebben de goedheid niet gepakt vanwege jullie denken, jullie overbond denken. Maar de antwoord voor de hele kapot wereld, voor Sodom en Gomorra en Tyrus en Sidon en al die slechte steden, was een ervaring met Gods goedheid. De vraag is, durf ik te geloven dat ik de antwoord ben voor de kapot wereld? En weet je, Gods goedheid is niet altijd per se een bovennatuurlijke wonder. De dood van mijn eerste kind was geen bovennatuurlijke wonder. Maar door de ervaring dat God goed is in dat moment, de besluit wat ik heb genomen van Jezus, God, ik ben goed, I will praise you always, maakt voor mijn buurvrouw in Zuid-Afrika een mega groot verschil in haar eigen relatie met God. Kan zij ook weer doorgeven aan een ander. En zo versprei een openbaring van Gods goedheid. Halleluja. You make me brave. Alsjeblieft. Same spirit, hè? Ik hou van je zwager. Voor mij, Kees, en voor de gemeente, gewoon Gods goedheid. Weet je, vaak ligt het... Het ligt altijd aan perceptie. Het is zo krachtig. Wave after wave crashing down on me. Hoe interpreteer ik de waves? Als een uitnodiging dat God zegt, kom bij mij in de geheime plaats om mij te ontmoeten? Of zie ik het als tegenstand? Zie ik het als God is niet goed? Of probeer ik het te verklaren door regeltjes en wat moet ik anders doen? Wat kan beter? Waar heb ik nog niet vergeven? Of waar moet ik nog vergiffenis om vragen? Ik zeg weer, die ding is wel goed. Maar God is altijd goed. Laten wij dit nummer gewoon opnieuw zingen. En denk na over Gods goedheid. Wanneer laatst heb je echt ervaren dat God goed is? Bouw op wat Jezus doet. Niet op wat jij denkt hij anders zou moeten doen. Want dit leidt alleen maar tot wantrouwen. En wantrouwen is eigenlijk heel erg egoïstisch. Want het maal alleen maar in jezelf. Terwijl geloof altijd naar buiten gericht is. En ik wil groeien in geloof. In een openbaring van Gods goedheid. Want ik wil nog veel meer doorgeven. Als je gebed wil, er is altijd een ministerteam vooraan. Om met je mee te bidden. Als je het te eng vindt om naar voren te komen, helemaal prima. Vraag aan je vriend of vriendin of moeder of vader of vriendje naast je om met je mee te bidden. Dat kan ook. God's word in your mouth is just as powerful as God's word in the mouth of Jesus. Jezus had zelf gezegd, al mijn heerlijkheid en glorie geef ik aan jullie door. Alles. Ja, is eigenlijk gek. Als je denkt, ik heb dezelfde glorie en heerlijkheid als Jezus, maar ik geloof dat God niet goed is en niet door mij kan werken. Ja, dat is eigenlijk een beetje krom. Thank you, Father, that you are awesome. Thank you, God, that you, today we can sit in the quiet place. And Father, you remind me of Psalm 27. That's at the end, it says, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. But if we see and experience your goodness, we do not lose heart. And we live in the land of the living. Because we live under a covenant with you, an everlasting covenant between the Father and the Son. And I'm just the beneficiary. Thank you, Father, that you now give us an experience of your love. Let's open our hearts. Open your hands. Receive. You know, sometimes we sit like this, just symbolically. Let's open our hearts, open our hands, and let's receive His goodness. Holy Spirit, I pray that you now come and you reign a revelation of your goodness. We're not interested in the rules, Father. You even said to the scribes when they wanted to kill the woman caught in adultery that I will protect you against their rules because I am grace and I am love. And my grace and my love leads you to holiness, not the rules. So I pray, Father, that this morning we will receive your goodness. And Father, if there's any doubt, any fear, any hurts, we give it to you. We lay it at the cross. Thank you, Father. Amen.